Je luistert naar de Kriton Podcast. De podcast die accountants, auditors en andere financieel professionals helpt hun prestaties te verbeteren.
Welkom bij alweer de derde aflevering van de Kriton Podcast. In deze aflevering gaan we het continu hebben over continuïteit. Niet voor niets het verplichte onderwerp voor accountants in 2021 in verband met de PE-verplichtingen. Mijn naam is Remco van der Akker, adviseur en trainer bij Kriton en mijn gast van vandaag is collega Pieter Mansvelder. Hij is een van de oprichters van Kriton en voor klanten is hij een betrokken adviseur en trainer. Daarnaast is hij docent en coördinator bij de accountantsopleiding aan de VU in Amsterdam en lid van de accountantskamer in Zwolle. Door zijn jarenlange ervaring in onze prachtige branche, een wandelende encyclopedie en mooi dat hij zijn kennis wil delen met onze luisteraars. Welkom Pieter.
Dank je, Remco.
Ik wil graag beginnen, Pieter, met een quote van Anne Verstralen, hoogleraar Accounting and Auditing aan de Maastricht University School of Business and Economics. Zij opende met de volgende woorden haar inaugurele reden in 2009 alweer. De jaarrekening is als een bikini. Wat ze toont is interessant, wat ze verbergt is essentieel. En als we het dan hebben over continuïteit, moet ik vaak aan deze woorden denken. Hoe kijk jij, Pieter, in zijn algemeenheid naar continuïteit in de jaarrekening?
Nou, om aan te sluiten op de quote die je zojuist noemde. Ik denk dat jaarrekeningen nog niet alle relevante informatie tonen die je nu nodig hebt om een goed beeld te kunnen vormen over de continuïteit en met name over mogelijke continuïteitsproblemen. Mm-hmm. Wat misschien nog wel belangrijker is, is dat als die problemen zich eenmaal voordoen, het soms wel erg lang duurt voordat het ook in de jaarrekening zichtbaar wordt. Dus op zichzelf bieden verslaggevingsstelsels voldoende aanknopingspunten om het zichtbaar te maken en mm-hmm. toe te lichten. Maar er zijn allerlei redenen waarom dat niet gebeurt.
Kun je daarvan eentje toelichten?
Nou, een ondernemer of bestuurder wil vaak de waarheid niet direct onder ogen zien. Je zou kunnen zeggen, steekt misschien haar of zijn hoofd al in het zand.
Ja.
En zal dus ook zo lang mogelijk wachten met het daadwerkelijk tonen van een situatie waaruit problemen blijken.
Ja, en dat zit ook wel vaak in emoties, het gevoel van zo'n ondernemer of bestuurder daarbij. Hoe moet de accountant daar dan mee omgaan met deze emoties in die klantgesprekken?
Ja, dat is een goede vraag, Remco. We zeggen natuurlijk wel vaker dat het niet alleen om de cijfers gaat, maar om de wereld erachter. En in deze situatie gaat het vooral ook om de mensen achter de cijfers. Zoals ik zojuist zei, kunnen eigenaren van een onderneming, bestuurders van een onderneming, heel oprechte belangen hebben bij het zo lang mogelijk niet laten zien wat er echt aan de hand is. Omdat ze denken dat ze daarmee het bedrijf bijvoorbeeld beschermen en tegen een soort self-fulfilling prophecy. Als je laat zien dat het niet goed gaat, heb je kans dat leveranciers geen zaken meer met je willen doen, dat de bankier of andere financiers een beetje zenuwachtig worden. En ja, het begint vaak met goede bedoelingen. Dus om voorzichtig te zijn in wat je toont. En dat is lastig voor een accountant om erachter te komen. En toch zie je dat dat zich wel uit in hele genuanceerde gedragsveranderingen bij de mensen met wie je te maken hebt.
Ja, dus alert zijn op dat gedrag is een hele belangrijke. En als een accountant dat ziet en doorheeft, heeft hij dan de belangrijkste hobbel ook genomen? Is hij dan klaar?
Nou, dan ben je zeker nog niet klaar. Dan begint het eigenlijk pas. Hè?
Ja.
Ik denk dat je heel goed in staat moet zijn om in de eerste plaats te doorgronden wat er nou precies aan de hand is. Mm-hmm. Om aan de ene kant begrip te tonen voor dat gedrag, aan de andere kant je ook te realiseren wat jouw maatschappelijke rol als accountant is. Het gaat uiteindelijk om een jaarrekening die naar buiten wordt gebracht, waar op basis waarvan belanghebbende beslissingen nemen. En die jaarrekening moet het werkelijke beeld tonen. En als jij van mening bent dat de dingen verborgen blijven, die de buitenwereld wel zou moeten weten. Ja, dan moet je ook wel stevig genoeg zijn om daarover met jouw opdrachtgever, die ondernemer of die bestuurder, het management, in gesprek te gaan. Mm-hmm. En uiteindelijk ervoor te zorgen dat het toch wel zijn plek weet te vinden in die jaarrekening.
Ja, want als het natuurlijk niet op de goede plek in de jaarrekening staat, of niet die aandacht krijgt die het zou moeten krijgen, ja, dan kan het natuurlijk eenvoudig al richting verslaggevingsfraude ook gaan. En we denken vaak bij verslaggevingsfraude aan teksten in de jaarrekening en misschien ook wel in de verklaring. Waar heeft verslaggevingsfraude nog veel meer betrekking op?
Nou, ja, wat ik net al zei, het begint soms heel onschuldig. Vanuit die emotie, die betrokkenheid van bestuurders, kan het zijn dat je zonder kwade bedoelingen te weinig voorzichtig bent in bijvoorbeeld waarderings- en toelichtingsvraagstukken. Maar ja, als je op enig moment meer in de problemen komt en de druk wordt groter, dan kun je wel eens heel bewust gaan proberen om je accountant niet te informeren, om informatie ook niet in de jaarrekening tot uitdrukking te laten komen. En dan wordt dat langzaamaan natuurlijk gewoon opzettelijke misleiding, zou je kunnen zeggen. Misleiding van de belanghebbenden bij die jaarrekening.
Ja.
En dan is de stap naar verslaggeversfraude natuurlijk niet meer zo groot. Mm-hmm.
En dit is een soort glijdende schaal. Hè? Wat kan een accountant daaraan doen om überhaupt die schaal te herkennen en ook tijdig in te grijpen?
Nou, wat je bijvoorbeeld ziet in tuchtzaken, waar in de afgelopen 10 jaar zou je kunnen zeggen, en dat is een beetje sinds het begin van de financiële crisis, mm-hmm. Het duurt dan even voordat er zich eerste zaken aandienen, maar die hebben daar nog wel mee te maken. Als je daar naar kijkt, dan zie je toch wel een soort patroon. Mm-hmm. Bij ondernemingen die in zwaar weer zijn geraakt, of misschien zelfs wel failliet zijn gegaan, waar bijvoorbeeld curatoren niet alleen achter bestuurders aangaan, maar ook achter accountants, kun je eigenlijk wel stellen dat er vaak meerdere signalen waren die, als je ze van wat meer afstand zou hebben bekeken, wat beter met elkaar in verband had gebracht. Mm-hmm. Wat objectiever, zou je bijna kunnen zeggen, had geëvalueerd als accountant, dan had je toch tenminste het gevoel kunnen krijgen dat bijvoorbeeld sprake was van telkens het wat overwaarderen van activa, minder graag opnemen van verplichtingen, schulden, voorzieningen. Mm-hmm. Het toelichten van een situatie die rooskleuriger lijkt te zijn dan de werkelijkheid op dat moment misschien al wel toonde. Mm-hmm. En dat is lastig, hè, want je zit ook in een proces waarbij je misschien wel al die onderdelen wat fragmentarisch bekijkt en daar je conclusies over trekt. Maar het is dus heel belangrijk om ze in samenhang te bekijken en gewoon eens even een stap terug te doen en je af te vragen, wat zie ik hier nu? Wat voor gevoel krijg ik hierbij? Welke kant vallen al mijn bevindingen nu op? Gaan de vragen allemaal in dezelfde richting en zit hier nou niet meer achter? Dus wees voorzichtig, wees alert, wees professioneel kritisch, vraag door.
Zeker, dat zijn hele mooie voorbeelden die je noemt. En ook inderdaad in het gedrag, hè, van de accountant om daar opvolging op aan te geven. Want signaleren is 1. En dat uit in het gedrag van de accountant, acties van de accountant, dat is 2. Dat zijn mooie voorbeelden die je daar noemt inderdaad, Pieter. Als je dan kijkt naar ontwikkelingen of verwachtingen voor fraude en ook wel eigenlijk continuïteit voor de toekomst. Wat kan de accountant in Nederland daar dan verwachten?
Nou, dit jaar besteden we natuurlijk niet voor niets in het kader van die permanente educatie aandacht aan het, aan het onderwerp continuïteit. Dat is in de eerste plaats omdat de regelgeving, de beroepsregelgeving, best wel complex is op dat gebied.
Ja.
We hebben sowieso in BW2 en in de EJ een aantal bepalingen rondom de continuïteitsveronderstelling en eventuele problemen daarbij. Die soms best wel lastig te interpreteren zijn. Mm-hmm. Lastig in de praktijk toe te passen, lastig uit te leggen. Zeker als het ook nog een keertje op oordeelsvorming aankomt bij de accountant. Wanneer is nu een toelichting wel toereikend? Wanneer vervalt de continuïteitsveronderstelling en moet je op een ander waarderingsstelsel overgaan bijvoorbeeld? Dat is al niet eenvoudig, dus goed dat we daar aandacht aan besteden. Mm-hmm. Wat ik daar nog een beetje in mis, is die link naar het opzettelijk niet goed verslag doen van de situatie.
Ja.
Dus de link naar fraude. En fraude is ook een onderwerp, dat weten we allemaal, waar de afgelopen jaren heel veel aandacht aan is besteed. En ook mm-hmm. in de nabije toekomst nog zal worden besteed. Dus ik pleit er wel voor om die twee ook echt wel in samenhang met elkaar te zien.
Ja.
Zeker onder economische omstandigheden die veel aanleiding geven om te mogen verwachten dat er zo hier en daar toch nog wel eens iets misgaat bij ondernemingen en andere organisaties.
Kun je dan ook zeggen dat juist in een wat economischere, mindere tijd, dat het dan ook meer kans is op verslaggevingsfraude? Of is dat een hele te kort op de bocht conclusie?
Nou, ja, gevoelsmatig denk ik dat wel klopt. Ja, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan, maar
ik denk ook niet.
Als je gewoon zo eens een beetje terugfilmt over de afgelopen 10 jaren, wat ik net noemde, dan denk ik dat daar zeker sprake van zal zijn. Ja.
Ja, en dat is zeker in deze tijd van belang voor accountants om de aandacht aan te blijven besteden, inderdaad. Vanuit Criton hebben we ook gereageerd op het IASB discussion paper over fraude en continuïteit.
Zeker.
Zou je daar iets over willen toelichten?
Ja, dat wil ik graag. De IASB heeft zowel fraude als continuïteit ook als belangrijke aandachtsgebieden voor de accountant gedefinieerd.
Mm-hmm.
Gaat daarover in gesprek met accountants wereldwijd.
Ja.
Het is ook wel goed om je te realiseren dat waar wij hier in Nederland mee te maken hebben, waar we mee bezig zijn, dat je dat niet geïsoleerd moet zien, maar dat gewoon overal in de wereld speelt. En zeker nu in het verlengde van de coronapandemie, maar ook een aantal jaren geleden naar aanleiding van de financiële crisis. Mm-hmm. Alle accountants wereldwijd hebben hier mee te maken. Dus de IASB besteedt daar aandacht aan, vraagt aan accountants input. Waar loop je tegenaan? Wat zou beter kunnen in regelgeving, in het informeren van gebruikers van accountantsproducten, het gesprek dat je voert met regelgevers die bijvoorbeeld verslaggevingsstelsels inrichten. Het is heel goed om daarover na te denken en daar ook op te reageren. Wat wij gedaan hebben is onder andere dat punt waar we het net over hadden onder de aandacht brengen bij de IASB. En zo zijn er nog wel een paar aandachtspunten. Bijvoorbeeld, ik zal er enkele noemen.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar de horizon die je zou moeten hanteren als onderneming en vervolgens ook als accountant bij het beoordelen van het continuïteitsvraagstuk. Strikt genomen staat er in de regelgeving dat je een horizon van een jaar na balansdatum zou moeten hanteren. Nou, inmiddels weten we wel dat het toch handiger is om bijvoorbeeld een jaar vanaf de datum van het opstellen van de jaarrekening en of de datum van een accountantsverklaring te hanteren.
Mm-hmm.
En gaan stemmen op om daar 2 jaar van te maken. Dat matcht nog steeds niet heel goed. Nou, 2 jaar is lang. We hebben geen glazen bol. We kunnen niet in de toekomst kijken. Dus dan moeten we ook guidance hebben en houvast krijgen om dat te kunnen doen. Maar laten we eerst maar eens duidelijkheid krijgen over wat die horizon is. Zo zou je daarnaast ook meer aandacht moeten besteden, vinden wij, aan de vaardigheden, de kennis en vaardigheden van accountants. Dus om continuïteitsproblemen te onderkennen, de consequenties voor verslaggevingsvraagstukken beter in beeld te kunnen krijgen. Maar vooral ook je onderzoeksvaardigheden te vergroten.
Okay.
Dus hoe kom je er nou achter dat er mogelijk wat aan de hand is? Mm-hmm. Dan komen die aspecten van gedrag, psychologie, Social skills komen daar weer aan de orde. Dus, nou, dus
en ook die elementen die je hiervoor noemde, van het even met het helikopterview er naar alle, ja, naar alle aspecten kijken.
Ja, zeker.
Mooie.
Zeker.
Ja. Ja. Nou, mooie ontwikkeling inderdaad. En ja, zeer benieuwd waar dat naartoe gaat de komende periode. Het internationale regelgeving druppelt langzaam zo door ook naar de Nederlandse. Dus er staat ons nog wel wat te wachten. We gaan ook richting een afronding voor deze aflevering. Wat zou jij accountants in Nederland nog tot slot mee willen geven over continuïteit?
Nou, ik denk dat een heel belangrijk aandachtspunt is dat je niet te snel genoegen moet nemen met het idee dat er een toelichting in de jaarrekening is opgenomen over mogelijke onzekerheden. Mm-hmm. Die toelichting als zodanig is belangrijk. Maar het gaat natuurlijk veel meer om of ook die toelichting in overeenstemming is met wat je werkelijk al kunt waarnemen. Dus je zult voldoende informatie moeten hebben om een oordeel te kunnen vormen over bijvoorbeeld de haalbaarheid van plannen van het management om iets te doen aan mogelijke continuïteitsproblemen. De onderbouwing van prognoses, het realiteitsgehalte van uitgangspunten. Dus dat de toekomst onzeker is, dat geldt altijd. Dus dat geldt zeker ook als het gaat over mogelijke continuïteitsvraagstukken. Maar wat niet onzeker is, is wat je op dit moment gewoon kunt waarnemen aan activiteiten die al plaatsvinden. En betrek dat ook vooral in je oordeelsvorming over de toereikendheid van zo'n toelichting. Dus denk niet te snel van de jaarrekening geeft voldoende inzicht. Mm-hmm. Nee, als dat inzicht niet betrouwbaar is, dus als die toelichting op onzekerheid over de toekomst eigenlijk een aantal elementen ontbeert, die te maken hebben met wat jij nu gewoon al kunt waarnemen, dan ben je er nog niet. Dan moet je echt nog even een stapje verder.
Ja, dat past ook wel bij het verhaal waarmee je begon over de ondernemer die dan nog enthousiast is en dan er iets van wil maken en dan toch informatie geeft aan die accountant.
Precies.
Die voor zijn gevoel misschien zelfs waar is, hè, maar die helemaal niet waar hoeft te zijn.
Ja. Ja,
als een klant zo is overtuigd van zijn eigen waarheid, dan voelt hij het ook niet als ik lieg tegen mijn accountant.
Precies, en dat maakt dit vraagstuk ook complex.
Ja.
Maar ook wel heel boeiend, omdat er zoveel andere aspecten bij komen kijken dan alleen maar cijfers en verslaggevingsregelgeving.
Ja, absoluut. Nou, inderdaad een mooi onderwerp waar we de komende jaren zeker nog wel mee aan de gang moeten, gezien de huidige economische tijd. Dankjewel Pieter voor je interessante toelichtingen. En om af te sluiten wil ik graag nog een quote van de Romeinse filosoof Seneca met jou en de luisteraars delen. Veel dingen durven we niet te doen omdat ze moeilijk zijn. Maar ze zijn juist moeilijk omdat we ze niet durven te doen. Ga dus als accountant met een open blik in gesprek met je klant over continuïteit. Wees niet bang en wees vooral nieuwsgierig naar het verhaal of zoals je zei, de wereld achter de cijfers. Hiermee zorg je dat je die relevante informatie daadwerkelijk boven tafel haalt. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met mijn collega Ellie van der Velde. Het onderwerp van die aflevering is prognoses, een mooie opvolging van het onderwerp continuïteit. Mijn prognose is ook dat dat weer een mooie aflevering gaat worden. Tot dan!